Goedemorgen allemaal. Fijn u allemaal weer eens een keertje te zien. En dankbaar dat het de Heere geeft om ook in uw midden te zijn. We gaan Gods woord openen, want daar gaat het om vanmorgen. En het onderwerp voor vanmorgen is verbonden aan één man. En er is iets wat mij heel erg geraakt heeft. Ik hoorde van een getrouwe gemeente. Twee echtparen die uit elkaar waren gegaan binnen de gemeente van Christus. Want twee vrouwen waren verliefd op elkaar geworden binnen de gemeente. Twee huwelijken daardoor kapot. En hij is zo aangegrepen omdat dat ook vanuit andere verhalen die tot me horen. Hoor wat er ook binnen de gemeente van Christus speelt. Vaak verborgen voor iedereen. Maar dat het speelt is heel duidelijk. En dat heeft mij gebracht bij dat onderwerp. Verbonden aan één man. En als inleiding wil ik met u lezen om te beginnen Deuteronomium 7. Een paar versen uit Deuteronomium 7. Waar Mozes spreekt tot het volk van Israël. Zoekt u het rustig op. Deuteronomium 7, vers 6. Maar het gaat over Israël. Daar wil ik vanmorgen mee beginnen. Er staan deze woorden. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan neem ik u mee naar Hosea. Hosea 2. Je kent het wel, Daniel, Ezekiel en dan kom je bij Hosea uit. Hosea 2, enkele versen daaruit. Vers 1. En dan lezen we deze woorden. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan. Want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. En haar overspel van tussen haar borsten. Dan vers 12 en 13. Israël heeft zijn God verlaten en dan staat er in vers 12. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet ze, spreekt de Heere. Vers 13. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En dan vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. En in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. En dan als laatste 2 Korinthe 11, waar ook het onderwerp in staat. Woorden van de apostel Paulus. Er staan deze woorden. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Tot zover inleiding van Gods woord. Ik denk dat ik niets vreemds vanmorgen zeg. Dat steeds meer de tekenen van de eindtijd zichtbaar worden. Het een volgt op het ander. De pandemie. De oorlogen. Misschien straks geen graan meer. Tekenen van de spoedige komst ook. Van de Heer Jezus Christus. En daarom moet de gemeente van Christus zich klaarmaken om te vertrekken. Ik kreeg van een broeder vanmorgen een speldje. Perhaps today. Met een bezuintje. Misschien vandaag. Om te vertrekken naar onze hemelse bruidegom. Daarom ook het onderwerp. Verbonden aan één man. En we kijken vanmorgen eerst naar wat er in de eeuwigheid al aan plannen en raadsbesluiten zijn gemaakt voor Israël en de gemeente. Daar is het begin. Voor Israël was er in de eeuwigheid dat bijzondere raadsbesluit, namelijk dat ze ook aan één man, aan God zelf verbonden zouden worden. En Deuteronomium 7 openbaarde dat ons. De Heere God heeft Israël uitverkoren. Uit al de volken die de aarde zouden gaan bewonen. Om voor hem alleen, een volk te zijn. Dat zijn persoonlijk eigendom is. En het motief, Gods liefde. Voor dat kleine volkje. Maar ze hebben Gods liefde niet beantwoord. Dat is het grote probleem voor Israël. Daarom lazen we Hosea. Klaag uw moeder aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Het is misgegaan. Ze hebben overspel gepleegd. Ze zijn achter andere goden aangegaan. Dat waren hun minnaars. Dat moet vreselijk voor de Heere God zijn geweest. Zoals elk overspel het meest vreselijke is wat er is. En God zegt, maar mij vergeten ze. Ze waren God totaal uit het oog verloren. En de oorzaak, die ligt al in Genesis 3 vers 15. Waar Eva zegt, de slang heeft mij bedrogen, de slang heeft mij verleid. En dat was zo eenvoudig. God had maar één gebod gegeven, u kent dat wel, van de boom van de kennis en van goed en kwaad mogen jullie niet eten. Want op de dag dat jullie dat doen, zult u zeker sterven. Maar die sluwe slang, die veranderde deze woorden. U zult zeker niet sterven. Uw ogen zullen geopend worden. En dan komt het. En u zult zijn als God, kennende goed en kwaad. Zo werd de begeerte gewekt om als het ware te zijn als God. En kwamen Adam en Eva tot zonde, waardoor wij allemaal in zonde gevallen zijn. En er van nature geen goed in ons woont. Dat is een vreselijke constatering, maar dat is de waarheid van ieders leven. Later verleidde Satan Gods volk tot zonde door achter die andere goden aan te gaan. En ze vergaten de woorden, uw maker is uw man. Israëls verbroken relatie heeft tot op vandaag grote gevolgen. Maar Gods liefde is zo oneindig groot. Voor Israël en ook voor ons. Dat is zo geweldig altijd weer te weten. Dat hij zelf weer de relatie gaat herstellen. Het zijn zulke geweldige woorden. Ik zelf, zegt de Heer, ik ga haar lokken en haar de woestijn inleiden. Maar daarvoor is er al nog toekomst. Dat is nog niet gebeurd. Dat gaat pas gebeuren in de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Openbaring 12 vers 6 zegt, de vrouw, dat is het gelovige, getrouwe, 1/3 van Israël, vlucht naar de woestijn, naar een plaats door God zelf gereed gemaakt. En wordt daar 1260 dagen, 3,5 jaar gevoed. God zorgt voor dat getrouwe deel. En aan het eind dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. Dat is ook het moment dat Israël tot bekering komt. Dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. En hun Messias aanvaarden als verlosser. En dan, gereinigd en geheiligd door zijn vergoten bloed, wordt Israël met God verzoend. En dan wordt het weer zijn bruid. In trouw zal ik u tot mijn bruid nemen en u zult de Heere kennen. Een derde deel. Wat vreselijk. Dat betekent dat 2/3 ongelovig blijft van Israël en verloren zal gaan. Ik heb speciaal even naar Israël gekeken. Omdat Paulus zegt dat zij ons ten voorbeeld zijn gegeven. Opdat wij niet dezelfde fouten zullen maken als zij. Het is voor de gemeente van Christus opgetekend een waarschuwing. En dan staat erbij over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En daar zitten we al ver in. Dicht bij dat einde. Het is zo bijzonder als je daarover nadenkt. dat in Gods raadsbesluiten ook al aan ons heidenen werd gedacht. En Paulus openbaart dat in Efeze 1 vers 4. God heeft ons, u en mij, voor de grondlegging der wereld al, in Christus uitverkoren. Israël uitverkoren en wij uitverkoren. En dan komt het, opdat wij heilig en smetteloos voor Christus zouden zijn in liefde. Dat is onze roeping. Maar door de zondeval zijn ook wij, net als Israël, in de macht van Satan terechtgekomen. En door hem tot slaven van de zonde gemaakt. Satan die ook ons naar de eeuwige verlorenheid wil voeren. Maar hier zien we ook dat grote verschil tussen Satan en de liefdevolle Christus. Want die niet wil en niet gericht is op onze verlorenheid, maar ons eeuwig heil op het oog heeft. Daar getuigde de broeder en zijn vader van. Het eeuwig heil. En wat is het dan geweldig als iemand zo naar huis gaat en dat eeuwige heil mag gaan ervaren. Wat een voorrecht. Maar dat heeft de Heer voor ons allen op het oog. En dat vind ik het meest geweldige, ook in deze tijd waarin we leven. Dat geeft toch zo'n geweldige rust en vrede. En Christus, hij is de enige die ons uit Satans macht kan bevrijden. Hoeveel ketenen er ook zijn. Hij is bij machten die te verbreken. En hij heeft tijdens de raadsbesluiten in de eeuwigheid al gezegd. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Toen had hij u en mij al op het oog. Dat is het geweldige. En op Gods tijd verliet hij daarvoor de hemel. Legde zijn heerlijkheid volkomen af. Om voor mijn zonde en schuld, uw zonde en schuld, aan het kruis van Golgotha te sterven. Zo heeft hij voor ons de wil van de Vader gedaan. Met dat grote doel. En ieder die hier zit, ook vanmorgen. Te verlossen van zonde, schuld en oordeel. En ons eeuwig leven te geven. En ons te bevrijden uit Satans macht. Karin zegt nog al eens een keertje. Ik denk niet dat we elkaar hier nog zien, papa, mama. Maar straks zijn we alle drie bij de Heer. Geweldig, hè? Als je daaruit mag leven. Die zekerheid. Waarom die verlossing? En die bevrijding persoonlijk te beleven, is er maar één mogelijkheid. In het geloof Christus aanvaarden. Als je redder, verlosser en zaligmaker. Dan was zijn bloed vergoten op het kruis van Golgotha je volkomen schoon van alle zonden. En word je bevrijd van alle ketenen van Satan waaraan je misschien gebonden bent. Dat is dat geweldige verlossingswerk van de Heer Jezus die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. En dan gebeurt dat wonder dat je vanuit God opnieuw geboren wordt. En verzegeld met de Heilige Geest. En wat is het dan toch mooi. Dat je niet meer die oude mens bent, maar dat je een nieuwe schepping bent. En dat je behoort bij de gemeente van Christus. Ook ben ervan overtuigd dat velen van ons die hier zitten, Christus in dat geloof aanvaard hebben. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan wil ik je oproepen, aanvaard hem vandaag nog. Als je redder en zaligmaker. Als zijn komst zo nabij is. Stel het dan niet uit. Kies dan heden wie je dienen zult. En als we dan hebben gelezen in de Korinthebrief, dan spreekt Paulus tot de gemeente van Christus. Wonderbare woorden, maar ook diepgaande woorden. Jullie, zegt hij tegen de gemeente, zijn ten huwelijk gegeven als een reine maagd. Oh, we weten allemaal wat een reine maagd is. We weten ook wat het betekent als ze niet meer rein is. We spreken over een reine maagd, wat een geweldige beeldspraak. We spreken van reinheid en zuiverheid, van schoonheid. En die reine maagd, u en ik, als we tot de gemeente behoren, is ten huwelijk gegeven aan één man. De Heer Jezus Christus. Dat is het mooiste. Dat is het mooiste wat een zondig mens door het offer van onze bruidegom op het kruis, die ons kocht en betaalde, kan ten deel vallen. Dan heb je hoop en toekomst. En we moeten ons dat ook persoonlijk, maar ook als gemeente hier in Sliedrecht, toe-eigenen. Dat we niet zomaar iemand meer zijn, maar dat we zijn reine maagd zijn. Dat tilt ons boven alles uit. Je bent zijn verloofde. Misschien zeg je in ondertrouw. En nu al, vandaag, ook op deze dag, in liefde aan Christus verbonden. En je hebt maar één ding te doen. Je moet je nu voorbereiden op je huwelijk. En het aardse huwelijk is een prachtig type van Christus en zijn gemeente. Toen ik jong was, hadden we verkering. En na een poosje ontdekten we dat we bij elkaar wilden horen. Toen gingen we verloven. Toen groeiden we nog meer naar elkaar toe. En toen trouwden we. Toen stond daar die bruid. Schitterend, als een reine maagd. In de deur, toen de deur open ging. En we zijn samen naar het huis van God gegaan. We zijn samen neergeknield. En ik denk dat velen van u dat ook herkennen. En we hebben gevraagd om een zegen van God over ons huwelijk. En we hebben elkaar trouw beloofd. Voor Gods aangezicht. Tot de dood ons scheidt. Dat is alweer 60 jaar geleden. Maar het gaat nog steeds goed. En het wordt met de dag mooier en heerlijker. Maar wat is het anders geworden in al die jaren, in die 60 jaar? Wat is het anders geworden in deze wereld? Men deed. Men gaat de kortst mogelijke tijd maar samenwonen om het uit te proberen. Men heeft latrelaties, et cetera, et cetera. En men maalt eigenlijk nergens meer om. Vrijheid, blijheid. Men verleidt en wordt verleid tot andere relaties. En men gaat scheiden en shopt van de ene relatie naar de andere. Met die vreselijke gevolgen voor de kinderen. Dat is het meest erge. En ik vertelde u straks aan het begin even over die twee huwelijken. Want dat soort dingen, mijn lieve broeders en zusters, is ook binnengedrongen in de gemeente van Christus. Hopelijk niet hier. Maar in zijn totaliteit moeten we eerlijk zeggen, we leven in een tijd van groot geestelijk verval. We zien ook steeds minder christenhuwelijken ingezegend worden door de Here. En het erge is, zoals ik vertelde, Dat ook bij christenen het door de Heere ingezegende huwelijk, het verbond wat gesloten is, zo gemakkelijk gebroken wordt. Wat een verdriet. En men neemt zo gemakkelijk, ook al zegt de Bijbel dat het niet kan, maar neemt zo gemakkelijk weer een ander, zonder zich af te vragen wat Gods woord daarover zegt. Dat oppervlakkige leven, wat vandaag geleefd wordt, is ook een groot gevaar voor onze geestelijke relatie met Christus. Want dat verbonden zijn aan één man, aan Christus. Mijn lieve broeders en zusters, dat is geen automatisme. Net zoals bij je aardse huwelijk moet je daaraan werken. Moet je tijd nemen voor elkaar, moet je communiceren met elkaar. Vaak zie ik dat huwelijken op aarde twee eilandjes zijn die misschien nog net in bed bij elkaar komen. Maar dan red je het niet. Dan loopt het stuk. Helaas staan veel christenen er niet eens bij stil dat ze werkelijk aan één man verbonden zijn. Aan Christus. Als een reine maagd. Zoals zoveel dingen neemt men dat vandaag niet meer serieus. En vele jonge mensen zeggen dat is niet meer van onze tijd. Maar Gods woord is een eeuwig woord. Onveranderlijk. En Paulus gebruikt niet voor niets dat beeld. Dat leert ons dat we als wedergeboren christenen geen andere verbinding zullen aangaan dan alleen met Christus, onze hemelse bruidegom. Het is de wil van God dat er niets staat tussen u en Christus, tussen mij en Christus, tussen de gemeente en Christus. De Bijbel zegt, geen ongelijk juk. Er mag geen gemeenschap zijn tussen God en de afgoden. Ach, het doet er toch niet zo toe als je zo'n mooi Boeddha-beeld in je huiskamer zet. Ook bij christenen. Het is zo mooi, maar het is een afgod. Er mag geen gemeenschap zijn tussen licht en duisternis. En ook niet met Christus en de wereld. En dat alles, daarom hebben we dat bekeken, gebeurde bij Israël. En uiteindelijk is maar een derde deel trouw gebleven. En vandaag gaat een derde deel van alle huwelijken stuk. O lieve bruidsgemeente, ik kan het niet anders zeggen. Ook tot de jonge mensen. Laat ons toch met alles wat in ons is ervoor waken niet dezelfde fouten te maken als Israël. O, het is zo gemakkelijk om te zeggen, ik behoor bij de gemeente van Christus. Maar zijn we ook werkelijk, met hart en ziel, gegrond en geworteld in Christus? Of is het gegrond op ons gevoel, onze emotie, ons godsdienstige of kerkelijke leven, maar zonder wedergeboorte? Het is nog nooit anders geweest, maar God zal ieder mens beproeven op de echtheid van het geloof. Of we werkelijk wederom geboren zijn. En Christus zo lief hebben als we ook in de liederen zongen. En echt als een reine maagd willen leven en alleen aan hem verbonden zijn. Want dat kunnen ook alleen maar woorden zijn. Maar als dat alleen maar woorden zijn, gegarandeerd, dan haak je vroeg of laat af. En helaas zien we zoveel vandaag afhaken. Dat doet pijn. Pijn in mijn hart. Als ik dat allemaal zie gebeuren. Zo gemakkelijk. Dat alles aan de kant wordt geschoven. Mevrouw zei tegen ons. Ja, dat geloof van jullie, met dat ding heb ik niks. Met dat ding heb ik niks. Zo verwerpt men het geloof in God en in Christus. God zal ons beproeven. En misschien heeft hij dat ook wel gedaan al. Echt en onecht worden openbaar. En er zal ook maar een kleine ware wedergeboren bruidsgemeente overblijft. Maar de ware bruidsgemeente van Christus in het licht van de eindtijd zal het steeds zwaarder krijgen. Satan richt naast Israël, Gods uitverkoren volk, ook op ons, op u en mij, zijn vurige pijlen. Daarom pas op. Pas op dat je niet verleid wordt. Daar was Paulus al in zijn tijd voor bevreesd. Dat er iemand die reine maagd zou trachten te bedriegen en verleiden tot ontrouw. Dat gaat niet over ongelovigen. Het gaat over mij. Het gaat over u. Paulus wist wat er in het paradijs met Adam en Eva en later met Israël was gebeurd. Daarom Paulus' waarschuwing. Die sluwe slang, zegt hij, die verleider, zal proberen zo op jullie gedachten in te werken dat ze bedorven worden. Dat is nogal een uitspraak. Want wat bedorven is, dat stinkt. Dat ruikt u als u de koelkast openzet en er zit iets in wat bedorven is. Dat is onbruikbaar. En dat doe je weg. En het begint altijd in ons gedachtenleven. We hebben de hele dag een veelheid aan gedachten. Normale gedachten over het normale leven. En daarnaast hebben we gelukkig ook door de Heilige Geest. Gelukkig vanuit de hemel veel gedachten. God zendt ons heel wat berichten. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, heeft hij gezegd. En daar moet je altijd goed naar luisteren. Naar wat er vanuit de hemel tot je komt, door God spreekt, door zijn woord en door zijn geest. En dat is altijd ten goede. Om te leven, te handelen en wandelen in overeenstemming met Gods woord. Maar zegt Paulus, Satan is sluw en hij geeft je ook gedachten. En maar die gaan altijd in tegen Gods woord. En ik weet niet hoe het bij u is. Dat je soms schrikt van gedachten. Dat je denkt, waar komen die toch vandaan? Want Satan probeert ons negatief te beïnvloeden. Dat zijn nooit geen positieve gedachten. Hij weet onze zwakheden. Van hoogmoed, van hardheid. Van seksualiteit. Wat speelt hij daarop in bij mannen en vrouwen? En andere verlangens, om maar enkele dingen te noemen. Hij probeert onze gedachten te bederven. Van Christus vandaan te trekken naar andere dingen. Maar dat niet alleen. Hij probeert ons daarin tot zonde te verleiden. En u kent het net zo goed als ik. Te verleiden door zonde, tot zonde. Door begeerte. tot geldzucht. Hoeveel mannen en vrouwen zijn vandaag niet verslaafd aan porno en al wat daarbij hoort. Ze meegemaakt, die jonge mannen. Ja, ik moet nog even wat doen. Ga jij zo vast maar naar bed. Waak voor elkaar. Ga samen naar bed. Help elkaar daarin. Zoveel mannen de mist in zien gaan. Die bij je komen. En zeggen, wat moet ik nu? Oh, er is bevrijding in Christus. Ga niet chatten. Met het andere geslacht. Want dat zal je brengen tot overspel. En je zegt dat speciaal ook tot de jonge mensen. Maar je staat versteld ook. Hoeveel ouderen daaraan verslaafd zijn. Ik kan het niet anders dan zeggen vanmorgen. Er is nog iets anders. Er is ook vandaag een enorme verkeerde beïnvloeding door bedriegelijke arbeiders, valse profeten en misleiders. We hebben een bijbelstudiegroep en we hadden het over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus, hoe de Heilige Geest Maria overschaduwd heeft. 2 dagen later krijg ik zo'n epistel van een van de mensen van de bijbelstudie. Om te bewijzen dat er geen zondeloze Christus naar deze wereld kwam. Een heel artikel. Met onderaan nog een bijbeltekst die nog helemaal verkeerd werd uitgelegd ook. En ze had dat artikel naar allemaal gestuurd. Ik heb naar allemaal geschreven. Dit is van de duivel. Verwijder het van je laptop. Bedriegelijke arbeiders. Want ik had nagezocht waar het artikel vandaan kwam. Bedriegelijke arbeiders. Valse profeten. En misleiders. Oh, ik weet het, ze zijn er alle eeuwen door geweest. Het begon al in de gemeentes in Openbaring. Valse apostelen. Mensen uit de synagoge van Satan. De leer van Bileam. De profetesse Jezebel. Ze kwamen allemaal al aan bod. En ze werkten voor Satan. In de gemeentes. Om velen te misleiden. En weg te trekken van Christus. Een andere Jezus. Een andere geest. Wat niets anders is dan een demonische geest. En een andere evangelie. Denk maar aan de charismatische beïnvloeding zoals Kingdom Now. En dat alles komt vandaag als een lawine over ons heen. Allemaal gif voor je gedachten. Keer je ervan af. Laat je niet gevangen nemen. Mijn vrouw zegt altijd, dat er een vogel over je hoofd vliegt, kan je niks aan doen. Maar waak ervoor dat hij niet een nest op je hoofd gaat bouwen. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Waak ervoor. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 zegt, je moet die verkeerde gedachten tot gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dat betekent ze hartgrondig verwerpen. En alleen Gods gedachten, met andere woorden, Gods woord volledig aanvaarden en praktiseren. Anders word je bedorven. Dan kun je gaan stinken naar zonde. Zonde stinkt altijd. En wordt verbonden zijn. Aan één man, Christus verbroken. Als je daarmee ingaat. Zoals bij Israël. En dat is dodelijk voor je geestelijke leven. Voor de geest bedroefd en uitgedoogd. Maar ook voor je huwelijk. Als je zo voor hem komt te staan. De overwinning is ook, al kost dat soms strijd, je houden aan Gods woord. Dat was natuurlijk het geheim van de Heer Jezus. Hij zei eenvoudig, er staat geschreven. En als je zo weerstand biedt aan Satan, zal hij van je weggaan. En dan kun je straks, als je aan hem verbonden bent, in vreugde en in blijdschap naar hem toe gaan. En daarom moet je jezelf vanmorgen maar onderzoeken. Ik hoef dat niet te doen. Onderzoek jezelf. Of je nog steeds een reine maagd bent. En aan één man verbonden bent. Zoals we zongen, is Christus werkelijk alles voor ons. In leven en in sterven. Zoals het getuigenis van vanmorgen. En ik hoop zo van harte dat je daar ja en amen op kunt zeggen. Maar als je relatie niet goed meer is. En je geen reine maagd meer bent. En je de weg misschien kwijt bent. Dat kan zomaar gebeuren. Dat ervaar je in pastoraat. Mensen de weg, ook kinderen van God, soms de weg kwijt zijn. Heb ik goed nieuws? Heb ik goed nieuws? De weg terug naar herstel met je bruidegom blijft altijd open. Dat is ook voor Israël. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Wat een genade. Wij schrijven af. Hij is uit op herstel. Want je bent en blijft van hem. Zoals Israël, wat er ook gezegd wordt. Gods uitverkoren volk blijft. En hij zal altijd weer het initiatief nemen. En je weer gaan opzoeken. Dat deed hij ook bij de gemeente van Laodicea. Daar stond hij ook buiten de deur. En hij klopt altijd weer aan de deur van ons hart. En als je opent, komt hij binnen om maaltijd met je te houden. Oh ja, ik weet het. Dan moet je breken met alles wat je gescheiden houdt van je bruidegom. Dan moet je je schuld belijden. En dan zal zijn bloed je opnieuw reinigen. Dan ben je weer een reine maagd. Verbonden aan één man, aan Christus. Die hopelijk spoedig komt. Filippenzen 1 vers 6 zegt. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit voltooien zal. Tot de dag van Jezus Christus. Hij is in ons leven bezig. We zijn als een boom geplant aan waterstromen. We zijn als een boom geplant en gegrond in Christus. En die boom die zal geschud worden. En die boom zal gesnoeid worden. Met dat geweldige, dat we in dat schudden dieper geworteld gaan worden in hem. En dat we meer vrucht gaan dragen voor hem. En dat betekent dat Christus, onze bruidegom, meer in ons gezien zal worden. En we maken dat allemaal mee. Dat we geschud worden. Ruwe stormen. Moeite, verdriet, pijn, ziekte en diepe wegen. Maar het geweldige is, de ware gelovigen, hoe diep het ook gaat, worden in dat alles uitgedreven naar creëren. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Dat hoor ik zo vaak van Karin. We hebben niets anders dan de Heer en daar ben ik dankbaar voor. Dat we niets anders hebben dan hem. En zo, in al die moeite en al die zorgen die er zeker zijn, ook in het leven van een christen, groeien we uit tot onwankelbare, vruchtdragende, standvastige, reine maagden, die aan die ene man Christus verbonden zijn. En weet u wat het zo mooi is? Dan zijn we onaantastbaar voor Satan. onaantastbaar. Worden al die vurige pijlen gedoofd. Het schild van het geloof. En dan ervaren we ook dat we één zijn met hem. Verbonden aan hem. En weet u wat zo mooi is? Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat geeft vreugde in ons hart. In alle omstandigheden. En dan kunnen de omstandigheden heel zwaar zijn. Maar de vreugde in de Heere is onder alle omstandigheden dan altijd onze toevlucht. En dat maakt ons leven steeds mooier. Steeds mooier. En vaster verbonden aan Christus. Zodat hij meer en meer in ons gezien wordt. En laten we daar ook als gemeente van Christus, zijn bruidsgemeente, getuigenis van afleggen in onze handel en in onze wandel. En juist nu hebben we geweldige kansen in deze wereld vol angst. Een wereld die geen hoop en geen toekomst meer heeft. En waar zoveel mensen vandaag maar een einde aan hun leven maken. Ik stap eruit. Mijn leven is voltooid. Vreselijk. Daarom hebben we zo'n grote opdracht. Oh, we dreigen opgeslokt te worden door van alles. Maar neem tijd. Neem tijd om te getuigen van de hoop die in ons is. Zolang de bezuin nog niet klinkt. Want het mooiste komt spoedig. Als de bezuin klinkt. En we hem tegemoet gaan in de lucht. En we met hem meegaan naar het Vaderhuis. En voor eeuwig met hem verbonden zijn. Mag zo de bruidsgemeente van Christus in Sliedrecht. Zijn rijkdom. En wonderbare liefde, genade en nabijheid ervaren. Uitstralen. En uitleven. Totdat hij komt. Maranatha. Amen. Zullen we de Heer danken? Wat hebben we een reden om als uw bruidsgemeente u te loven, te danken, te prijzen, te eren en te aanbidden, Heer Jezus. Dat u het om te beginnen mogelijk hebt gemaakt. Dat we tot die bruidsgemeente zouden behoren door uw offer op het kruis van Golgotha. En als we daarop gericht zijn, op alles wat u deed voor ons, dan vervult dat ons hart met liefde voor u. En dan willen we niet anders dan u alleen toebehoren. Voor u alleen leven. Oh, en misschien is het misgegaan, Heer. Maar dan mogen we dat ook vanmorgen belijden en terugkeren tot u. En als we buiten dat alles staan, dan nodigt u ons uit om de Heer Jezus te aanvaarden. Heilig uw woord aan ons aller hart. En ik bid u bijzonder voor jonge mensen, voor jonge gezinnen die midden in de wereld nog staan. Wij hebben soms als ouderen zo makkelijk te praten, doordat we het als het ware aan de kant staan. Maar er komt zoveel op onze jonge gezinnen, op onze jonge christengezinnen aan. Op onze jonge mensen. Heer, houdt u ze vast. En helpt u ze weerstand te bieden tegen alle verleidingen die op hen afkomen. En dat ze diepe gronden en wortelen in u. En u alleen, als die reine maag, u mogen kennen en aan u verbonden zijn. En dat positieve, als een reine maagd aan u verbonden zijn, zal ook op onze huwelijken een geweldige positieve uitwerking hebben. Zegen onze jonge mensen en bemoedig ze en help ze om staande te blijven. En wij oudere heren, heren, dat we elke dag opnieuw voor hen bidden, maar ook getuigen zijn en hen helpen om standvastig te zijn. Ook naar de wereld die u niet kent, de getuigen. Van de hoop die in ons is. Dat is gebed van mijn hart. Ook voor de gemeente van Sliedrecht. Amen.